Ja, broeders en zusters, ik ga vanavond eens even kijken hoe goed u bent in het opzoeken van Bijbelboeken. Want we gaan vanavond naar de kleine profeten, namelijk naar het Bijbelboek Habakuk. En ik ben benieuwd of u die zo 1, 2, 3 kunt vinden. Hij zit naar Nahum. Ja, ook zo'n kleine profeet. Ja, wat ik al zei, het is voor mij een jaar geleden dat ik hier gesproken heb. En in dat jaar is de tijd en de wereld waarin wij leven enorm veranderd. Nog altijd woekert het coronavirus, ja, gaat het nog steeds altijd de wereld over. Gelukkig is het hier aan het indampen, maar als je kijkt naar landen als India, dan is het verschrikkelijk als je die beelden ziet. We zien ook dat corona ook enorm veel verdeeldheid heeft gebracht. Zowel in de wereld als ook in heel veel kerken. En dat is enorm verdrietig als je dat ziet. Wat we ook zien is, als we kijken naar de afgelopen paar maanden, wat er allemaal is gebeurd. Denk aan de verkiezingen, aan het Capitool wat bestormd is begin dit jaar. Als we denken aan het Midden-Oosten de afgelopen weken, waarin dat Israël-Palestina-conflict eigenlijk weer is opgeleid. Momenteel is het rustig, maar ja, ook met de verkiezingsuitslagen en het formeren van een nieuw kabinet, verwacht men dat dat tot enorme verdeeldheid gaat leiden. En ook als je kijkt naar landen als Iran, die nog steeds altijd bezig is, ook met het maken van atoomwapens, en van tijd tot tijd worden stilgelegd, maar ondertussen toch weer doorgaan, dan leven we best wel in spannende tijden. En dan is zo'n dag als vandaag natuurlijk fantastisch, dat het zonnetje schijnt. Maar ondertussen, in de wereld gaat het door. Er is ook heel veel lijden, lijden waar we mee te maken hebben. En ik kan me zo voorstellen, als u zo terugkijkt op een jaar, we zijn alweer ruim een jaar verder met corona en alles daaromheen, dat u van tijd tot tijd ook wel eens denkt van, hoe lang nog, Heer? Waar gaat het naartoe in deze wereld? Waar bent u? En iemand die eigenlijk ook te midden van heel veel chaos en wanorde leefde, is Habakuk, de profeet Habakuk. En ik denk dat we heel veel van hem kunnen leren. En ik stel voor dat we met elkaar een paar versen uit Habakuk 1 lezen. Ik zou u ook willen vragen om het erbij te blijven houden, Habakuk, want we gaan door Habakuk ook heen. Het zijn slechts 3 hoofdstukken, dus wat dat betreft echt een kleine profeet. Ik stel voor dat we de eerste paar versen van Habakuk 1 met elkaar lezen. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijst u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelfs drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem die hem begroeten. Zelfs lacht hij om elke vesting, Hij hoopt er aarde tegen hen op en neemt hen in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Ja, tot zover een aantal versen uit Habakuk 1. Nogmaals, Habakuk wordt gerekend tot de kleine profeten. Slechts 3 hoofdstukken bevat het Bijbelboek. En het bijzondere is, als je Habakuk zo doorleest, is dat daar ook een prachtige opbouw in zit. Daar zullen we vanavond ook achterkomen. Habakuk die trad als profeet zo'n 600 jaar voor Christus op. En in die tijd waren de Assyriërs aan de macht. Het zou niet lang meer duren of uiteindelijk zouden de Assyriërs moeten plaatsmaken voor de Babyloniërs. Dus Habakuk die leefde eigenlijk in een tijd waarin hij leefde tussen die 2 grote wereldmachten. Aan de ene kant het Assyrisch Rijk en aan de andere kant was Babel in opkomst. Zo'n 100 jaar daarvoor had de ballingschap plaatsgevonden naar Assyrië. En het zou dus niet lang meer duren of uiteindelijk zou ook dat 2 stammenrijk weggevoerd worden, gedeporteerd. Niet naar Assyrië, maar naar Babel. En de profeet Jeremia was waarschijnlijk een tijdgenoot van Habakuk. Net als Habakuk kondigde hij ook dat oordeel van Babel aan. We lezen daarover in Jeremia 25. En het is misschien goed om heel even met mij terug te bladeren naar Jeremia 25. Jeremia 25. En dan lezen we in vers 9 en 10 het volgende. Jeremia 25. Daar staat, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer. En ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Hier zien we dat ook Jeremia dat oordeel van Babel aankondigde. Habakuk die heeft het over de Chaldeeën en dat is eigenlijk precies hetzelfde. Babel zou komen. En als je ook andere profetieën daarop naslaat, dan was Israël echt tot een dieptepunt gekomen. Zo lees je bijvoorbeeld in Ezechiël 9 tot en met 11 dat er zelfs afgoderij werd gepleegd midden in de tempel. Dus op de meest heilige plek, bij de ark die de Heere daar had opgesteld, pleegde men hoererij en pleegde men afgoderij. En het is ook heel verdrietig als je eigenlijk Ezechiël ook daarop doorleest, dat langzamerhand die heerlijkheid van de Heere wegtrok. Dat gebeurde ook langzaam. Je kunt dan in Ezechiël lezen dat hij eigenlijk eerst met zijn heerlijkheid op de drempel stond. En uiteindelijk dan trekt de Heere nog verder weg en dan staat hij een lange tijd op de Olijfberg. En uiteindelijk via de Olijfberg vertrekt de Heere. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want jaren later is uiteindelijk ook de Heer Jezus via de Olijfberg naar de hemel gegaan. Ook hij werd door zijn volk verstoten, niet aanvaard, niet erkend als de Messias. En ook hij vertrok via de Olijfberg naar de Heere, naar de hemel. En bijzonder is, als je Ezechiël doorleest, dat uiteindelijk de Heere ook weer via het oosten binnenkomt. We lezen daarover in Ezechiël 40 tot en met 48. Afijn, God gebruikte Babel om zijn oordeel, zijn gericht over Juda uit te voeren. Die zonde en die ongerechtigheid, die waren enorm opgestapeld. Daarnaast had het volk zich ook niet gehouden aan de Sabbatsjaren. Het volk mocht 6 jaar het land bewerken en ieder 7e jaar moest het land braak liggen, mochten ze het land niet bewerken. En het volk had dat over een periode van 490 jaar zich niet gehouden aan die Sabbatsjaren. En daarom dat de Heer ook had gezegd van ieder 7e jaar moet vergoed worden. En als je 490 deelt door 7, dan kom je op een periode van 70 jaar dat het volk het land Israël moest verlaten, zodat dat land ook braak kon liggen en die Sabbatjaren vergoed konden worden. God gebruikte Babel. En het valt me zo op als je Jeremia 25 leest, dat de Heere Babel zelfs zijn dienaar noemt. Hij gebruikt Babel als zijn dienaar om zijn oordeel over Israël uit te voeren. En als je hier verder over na gaat denken, en je denkt bijvoorbeeld aan Zacharia 12, wat heel actueel is, waar staat dat de Heere ook weer Jeruzalem zal maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. En het valt op dat ook de Heere daar zegt, ik zal het doen. En dat klinkt in onze oren misschien een beetje vreemd, van waarom gaat de Heere nou Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker, tot een steen des aanstoots? Nou, dat heeft te maken, lieve vrienden, omdat God Israël naar een bepaald punt wil brengen. En ook dat lees je verderop in Zacharia, namelijk dat ze zijn naam gaan aanroepen. Dus als we ook vandaag kijken naar Israël, en we zien eigenlijk dat ze steeds meer in het nauw komen, dan is dat aan de ene kant natuurlijk heel heftig, heel verdrietig om te zien. En er is natuurlijk heel veel leed, als je denkt ook aan al die soldaten die vallen. Maar aan de andere kant wordt Israël langzamerhand meer en meer in die benauwdheid gebracht. Waarom? Omdat ze zijn naam moeten aanroepen. En dat is eigenlijk ook wat we in de tijd van Richteren zien. De Heere bracht dat volk eigenlijk iedere keer in de benauwdheid. Waarom? Nou, dat ze hem gaan zoeken. En dat is eigenlijk wat de Heere ook met Israël wil in de eindtijd. Israël moet op een punt komen dat ze gaan zeggen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Afijn, als we weer teruggaan naar Habakuk, dan zien we eigenlijk dat Habakuk in een periode leefde waarin de samenleving onder enorme zware druk stond. Grote wereldmachten stonden tegenover elkaar. En Habakuk die zag in zijn tijd heel veel ellende, heel veel goddeloosheid om zich heen. Het volk dreef van de Heere af. En we zien ook dat eigenlijk in zijn dagen er heel duidelijk werd toegewerkt naar een climax. Er moest wat gebeuren. En wat Habakuk eigenlijk in die eerste versen van hoofdstuk 1 zegt is, Heere, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Hoe lang roep ik om hulp? Als we dit even vertalen naar de tijd waarin wij leven, dan zien we eigenlijk ook net als Habakuk dat we leven in een opmaat naar de eindtijd. Dat zien we niet alleen in corona terug, maar dat zien we ook in als we de ontwikkelingen rondom Israël volgen. Er wordt toegewerkt naar een climax. We leven in een opmaat waarin je de goddeloosheid ziet toenemen. We leven in een opmaat waarin we de verdeeldheid zien toenemen. En het valt me zo op, als je Habakuk 1 vers 4 zo leest, dat Habakuk ook zegt in zijn tijd dat de wet zijn kracht verliest. Als er één kenmerk is van deze tijd, dan is het dat wel. Dat de wet zijn kracht aan het verliezen is. Als je kijkt naar afgelopen jaar, wat corona allemaal teweeg heeft gebracht in de mens. Wat er allemaal geroepen wordt, ook richting de overheid. En ik begrijp wel van, natuurlijk, daar mogen we over discussiëren van, zijn alle maatregelen nou zo even handig geweest? Noem maar op. Maar als je soms kijkt wat er allemaal geroepen wordt naar een Rutte, naar een De Jonge, dan is het soms zo buitenproportioneel. Als je kijkt wat er gebeurt, ook enkele maanden geleden, dat dan mensen massaal de straat op gaan, dat supermarkten geplunderd worden. Mijn vrouw die werkt in het ziekenhuis, op de corona-afdeling. Heel veel gezien, heel veel leed gezien. Mensen gezien die afscheid nemen van hun geliefde via een iPad. Maar als je ook kijkt in een ziekenhuis wat er soms gezegd wordt tegen zorgpersoneel. Waar mensen meteen staan met een videocamera om alles weer op YouTube te zetten. Het respect verdwijnt. De wet verliest zijn kracht. Mijn zwager werkt voor de politie en ik geef het hem te doen om vandaag de dag politieagent te zijn, want dat valt niet mee. Ik geloof persoonlijk dat we echt in een opmaat zitten, nogmaals, naar de eindtijd, waarin eigenlijk alles tot een climax komt. En waarbij die roep van Habakuk in deze wereld eigenlijk ook steeds groter zal worden. Heren, waar bent u? Wanneer grijpt u in? En weet u, dan is het zo geweldig als je het woord van God hebt. Dan is het zo geweldig dat we ons niet hoeven te laten leiden door wat er in de wereld allemaal geroepen wordt en wat er allemaal is aan agenda's die voorbereid worden, de 2030 agenda, noem maar op. Nee, wij mogen vasthouden, lieve vrienden, aan het woord van God, aan het profetisch woord. We mogen weten dat God een plan heeft met zijn volk Israël. Dat het straks in het Midden-Oosten goed gaat komen. Als straks de vredevorst terugkeert. Dat God ook een plan heeft met deze wereld, deze gebroken wereld. Maar dat hij ook een plan heeft met de gemeente. En dat we mogen weten dat eigenlijk dwars door deze tijd heen, dat God zijn plan aan het volvoeren is. Dat God alles in de hand heeft. En dat er een moment gaat komen dat hij gaat ingrijpen in deze wereld. Bijzonder is dat God, Habakuk, ook antwoordt op die vraag: Heere, hoe lang nog? Waar bent u? Waarom doet u niets? En dat antwoord, dat vinden we in het volgende hoofdstuk, in Habakuk 2. Als u met mij meebladert naar Habakuk 2. En wat ik al zei, we zien eigenlijk in het Bijbelboek Habakuk een hele mooie opbouw. In Habakuk 2, vers 2, daar lezen we: Toen antwoordde de Heere mij. En zij schreef het visioen op en grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. God antwoordde Habakuk. En dat vind ik zo enorm mooi. Hij laat hem niet in het ongewisse. En zoals God Habakuk antwoordde, zo antwoordt hij ons ook als het gaat om die vraag: hoe lang nog, Heer? Ook in deze tijd. Betekent het dan dat we de krant naast de Bijbel kunnen leggen en dat we zo, het profetisch woord allemaal zo kunnen duiden? Nee, zo werkt het niet. Dat we precies met data kunnen komen. Maar God heeft wel het profetisch woord gegeven, zodat we de tijden kunnen herkennen waarin we leven. Zodat we voorbereid worden op de tijd die komen gaat. Het is zo bijzonder dat God dat profetische woord heeft gegeven. En als we het hebben over het profetisch woord, dan is het heel belangrijk om het volgende te onthouden. Het profetisch woord, broeders en zusters, is niet gegeven zodat we precies het eindtijdplaatje kunnen uittekenen. In de loop van de geschiedenis en ook in onze dagen wordt dat heel vaak gedaan. Precies kunnen uittekenen van nu gebeurt er dat, nu gebeurt er dat, nu gebeurt er dat. Nee, het profetisch woord is gegeven, zodat als de dingen zich voordoen, zo'n eindtijdrede van de Heer Jezus, dat we het zullen herkennen op grond van het woord. En ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus dat eigenlijk ook deed vlak voor zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Ik vind dat zo'n mooi vers uit Johannes 13. Daar staat er in vers 19: Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Dus hij bereidde zijn discipelen voor op zijn lijden en sterven. En hij zegt: ik zeg alvast dat het gaat gebeuren, zodat op het moment dat het gebeurt, je eigenlijk mijn woord zult herkennen en zult weten dat ik het ben. En zo is het eigenlijk ook met het ja, profetisch woord. We moeten dat tot ons nemen. We moeten dat inzuigen als een spons. Zodat op het moment dat de dingen zich voordoen, dat we zullen weten van, hé, maar wacht even, dit is waar de Heere over gesproken heeft. Wat betreft de tijd van Habakuk, zien we dat God Habakuk en door Habakuk heen ook het volk Israël voorbereiden op de komst van Babel. En dat oordeel, dat stond vast. Babel zou komen, Nebukadnezar zou komen. En de Heere bereidde Habakuk en ook het volk Israël daarop voor. En dat geldt ook in de tijd waarin wij nu leven. Die eindtijdprofetieën, zoals we die vinden in Matteüs 24, de eindtijdreden van de Heer Jezus, in het boek Openbaring, noem maar op, die zullen op Gods vastgestelde tijd in vervulling gaan. Dat gaat gebeuren. Er zal nog een moeilijke tijd van oorlogen, van verdeeldheid, van pandemieën, die zullen toenemen. Er zal ook nog een tijd komen van Gods oordelen over deze wereld. Dat is wat God ons leert in zijn woord. Zodat we, nogmaals net als Habakuk, voorbereid zijn op dat wat komen gaat. En wat mij vaak opvalt, is dat daar in prediking zo makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Dat er wordt gezegd van, joh, doe niet zo negatief, dat komt allemaal wel goed. En dan gebeurt er zoiets als een coronapandemie. En dan zie ik heel veel christenen ineens heel verschrikt kijken. Hoe kan dat nou? Dat dat gebeurt. Terwijl de Heer Jezus ons in zijn eindtijdreden daarop heeft voorbereid dat deze dingen zullen plaatsvinden. En het eerste wat hij zegt daar is, word niet verschrikt als die dingen zullen gebeuren. We weten toch welke kant het opgaat. En het is zo belangrijk, juist in zo'n tijd als deze, dat we ons richten op de Heer Jezus. Dat we ons richten op het woord van God. Niet op complottheorieën. Nee, laten we ons focussen op de waarheid. Ik heb dat wel vaker, dat voorbeeld, aangehaald. Maar er was een tijd in Amerika waar er heel veel van die valse dollarbiljetten waren. En op een gegeven moment werd zo'n man geïnterviewd die daarop werd gezet om die valse dollarbiljetten te ontmaskeren. En deze man die was aan het staren naar een dollarbiljet. En die was maar aan het staren en aan het staren en aan het staren. En die man die hem interviewde, die zeiden van, joh, moet je je ook niet verdiepen in al die valse dollarbiljetten. En deze man zei, nee, hoe meer ik de waarheid van het ware dollarbiljet ken, hoe eerder ik de leugen en valse dollarbiljetten kan ontmaskeren. En zo is het ook met het woord van God. We hoeven ons niet bezig te houden met het ene complottheorie en het andere complottheorie. Nee, we mogen ons richten op het woord van God. Dat is de waarheid. En als er dan leugen en bedrog voorbij komt, dan zul je het herkennen. Die belofte geeft de Heer. Als we weer teruggaan naar Habakuk, dan zien we niet dat God met een vingerknip de omstandigheden van Habakuk veranderde. Hij had die omstandigheden, die ellende waar Habakuk in zat, had hij zo kunnen veranderen. En toch deed de Heere dat niet. Nee, Habakuk die leefde nog altijd te midden van verdeeldheid, van ellende. Hij zag dat die goddeloosheid in Israël zich aan het opstapelen was. En dat oordeel van Babel dat kwam, dat stond vast. En zo is het eigenlijk ook in onze tijd. Paulus die schrijft in Romeinen 8 dat heel de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Heel de schepping zucht, heel de schepping verkeert in barensnood en ziet reikhalzend uit naar die nieuwe wereld die gaat komen. Die nieuwe wereld waar eigenlijk alles weer teruggebracht zal worden onder Gods heerschappij. Maar zover is het nog niet. We leven nu nog in een stuk gebrokenheid. We kunnen daar niks aan veranderen. Zowel in het wereldgebeuren zien we het een kant opgaan waar best wel angstig is van tijd tot tijd. Maar ook in ziekte en leed wat ons kan treffen. Ook dat kunnen we niet veranderen. Dat is de wereld en de gebrokenheid waarin we leven. Maar het bijzondere is dat als je deze drie hoofdstukken van Habakuk doorleest, is dat Habakuk zelf verandert in de omstandigheden waarin hij zit. En ik denk dat we daarin ook heel veel van Habakuk kunnen leren. En er vallen eigenlijk twee dingen op die Habakuk op de been hielden. Het eerste wat opvalt als je Habakuk zo doorleest, is dat Habakuk de tijd overzag en wist dat God alles in de hand heeft. Vers 3 van Habakuk 2, daar lezen we: als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker en hij zal niet wegblijven. Met andere woorden, de Heere zal komen, de Heere zal ingrijpen. En dat is wat Habakuk meekrijgt. Er gaat een moment komen dat God gaat ingrijpen. En dat is eigenlijk ook wat Petrus zegt. Als je denkt aan de Petrusbrief, dan zegt Petrus ook dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen, en die zullen zeggen, joh, waar is nou die belofte van de komst van de Heer Jezus? Waar is die nou? En dan zegt Petrus, laat je niet van de wijs brengen. Want God is een waarmaker van zijn woord. Ook in de opmaat waarin we nu leven. God gaat komen. Hij gaat ingrijpen. Er zal een moment komen dat God orde op zaken gaat stellen. Er zal een dag komen, zo lezen we in vers 14 van Habakuk 2, waar de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus wat we zien is dat Habakuk eigenlijk over de tijd werd heen getild. Hij zat in die ellende, maar hij werd over de tijd heen getild en hij wist, er zal een dag komen waarbij deze aarde vol zal worden met de heerlijkheid van de Heere. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons in deze tijd. God heeft alles in zijn hand, zowel de wereld als ook ons leven. We mogen weten dat ook ons leven met Christus verborgen is in Gods hand. En dat is een geweldige bemoediging. En ja, als het hier voor ons eindigt, ook in op deze aarde, dan mogen we weten dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Dat er voor ons het eeuwige leven wacht, straks bij Hem. En misschien dat we zijn komst nog gaan meemaken. Misschien dat we zijn opname nog gaan meemaken, of de opname gaan meemaken. Maar het kan ook zijn dat we dat niet meemaken. En dan is het geweldig om te weten dat er voor ons een plaats bereid is in de hemel, daar waar Christus is. Waar we straks ook weer verenigd zullen worden met onze geliefden. Dat is ook een geweldige bemoediging. Dat degene die ons zijn voorgegaan, dat we straks weer bij hen zullen komen. Dus dat is één. Habakuk, die keek eigenlijk over de tijd heen. En hij wist, God heeft alles in de hand. Wat er ook gebeurt, ook met mijn leven, het is goed. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons. En dan komen we bij het tweede punt. Want nogmaals, Habakuk die leefde nog steeds te midden van die ellende. Nogmaals, dat oordeel, dat kwam eraan van Babel. Het werd er eigenlijk alleen maar slechter op voor Habakuk. Maar wat is nou het geheim van Habakuk? Wat hield Habakuk nou dwars door alle pijn, door alle moeite op de been? Lieve vrienden, Habakuk was een rechtvaardige die de Heere kende. Hij wandelde vanuit zijn kracht. En dat is het geheim van Habakuk. En weet u, als je die drie hoofdstukken van Habakuk bekijkt, dan begint het eigenlijk in hoofdstuk 1 met een aanklacht. Heer, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Hoe lang nog, Heer? Maar als je helemaal naar het einde van Habakuk gaat, naar Habakuk 3, vers 17, dan lezen we iets geweldigs. Dan lezen we aan het einde van Habakuk: al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mijn verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Wat maakt het nou dat Habakuk uiteindelijk zo eindigt? Nou, het antwoord ligt in vers 18 en 19. Habakuk leefde en wandelde in de Heere. De Heere, Heere was zijn kracht. En hoe kon hij nou wandelen in de Heere? Want Habakuk was een zondig mens. Hoe kon hij nou wandelen in de Heere? Nou, omdat Habakuk een rechtvaardige was. Hij was op grond van zijn geloof gerechtvaardigd. In Habakuk 2, vers 4 lazen we: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is het geheim van Habakuk. Hij leefde vanuit het geloof in de Heere. Nou, dat vers Habakuk 2, vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, daar valt heel veel nog over te zeggen. We zien dat het drie keer wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik ga er nu niet uitgebreid op in, maar het is voor uzelf echt de moeite waard om die drie Bijbelgedeelten vanavond eens op te zoeken. De eerste keer waar we tegenkomen is in Romeinen 1, vers 17. En daar ligt de nadruk op de rechtvaardige. De rechtvaardige zal op grond van het geloof leven. Dus in Romeinen 1, vers 17 ligt de nadruk op de rechtvaardigheid. De tweede keer dat we tegenkomen is in Galaten 3, vers 11. En daar ligt eigenlijk de nadruk op het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En we zien in Galaten 3, ja, dat eigenlijk de nadruk ligt op het geloof en niet op de werken van de wet. Nee, het gaat om het geloof. En de derde keer dat we tegenkomen is in Hebreeën 10, vers 38. En daar ligt de nadruk op het leven. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En als je denkt aan Hebreeën 10, die laatste woorden van Hebreeën 10, ja, dan gaat het natuurlijk over in Hebreeën 11. Dat is logisch, hè? Naar Hebreeën 10 komt 11. Maar wat maakt Hebreeën 11 nou zo bijzonder? Nou, daar komen we de geloofsgetuigen tegen. Ze groeiden stuk voor stuk op in andere omstandigheden. Ze hadden allemaal hun eigen strijd te voeren. Maar het was dezelfde God, lieve vrienden, de God van Israël, die hen dwars door hun ellende hielp. En die hen op de been hield. Ze hadden op hen hun geloof en hoop gesteld. Ze hadden eigenlijk net als Habakuk dat geheim. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Het is zo geweldig als je de Heer Jezus Christus mag kennen als je persoonlijke verlosser. Want dan mag je allereerst weten dat je in Hem rechtvaardig verklaard bent. Dat is zo belangrijk als je dat mag kennen. En het tweede ook, dat je mag rusten in de rechtvaardige met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. We mogen leven vanuit Zijn kracht. En als we het hebben over Zijn kracht, dan hebben we het altijd over zijn opstandingskracht, waarvanuit we mogen leven. De Heer Jezus, hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. En die opstandingskracht, die is ook in ons leven werkzaam. Als je de Heer Jezus Christus kent, als je persoonlijke verlosser. En dan kun je eigenlijk net als Habakuk in moeite, in pijn, in verdriet terechtkomen. Dan kan er lijden zijn in je leven. Dan kun je in hele moeilijke omstandigheden terechtkomen. En dan kun je toch in zijn kracht doorgaan. En opspringen. En net als Habakuk zeggen, wat er ook gebeurt, wat mijn omstandigheden ook zijn, De Heere, Heere is mijn kracht. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En als je kijkt naar dat woordje heil in het Hebreeuws, niet hel, maar heil, dan is dat het woord Yeshua, Yeshua, Yeshua. Het draait uiteindelijk allemaal om hem, om de Heer Jezus Christus. En weet u, daarmee komen we eigenlijk weer opnieuw uit bij Habakuk. Want weet u wat zijn naam betekent? Wie van u weet dat? Habakuk, zijn naam. Henk, waar zit je? Feest. Zijn naam betekent omhelzen. Omhelzen. En ik vind dat zo'n prachtige betekenis. Als we één ding wel gemist hebben in deze coronatijd, dan is het wel elkaar omhelzen. Toch of niet? Elkaar even een hug geven. En zeggen van, hé, kom op, we gaan door. Maar weet u, er is er één die ook in die moeilijke omstandigheden ons altijd omhelst. En dat is zo geweldig als je dat mag kennen. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die ons altijd omhelst, die altijd bij ons is. En vanuit wiens kracht wij mogen leven. En dat is de Heer Jezus. Hem moeten we omhelzen. En er zijn er soms van die omstandigheden in ons leven, u kent dat vast wel, waarin we ons opeens weer laten leiden door onze zorgen, door onze omstandigheden. Dat we ineens weer gaan letten op die hoge golf die op ons afkomt. Dat we onze focus dreigen te verliezen op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En juist op die momenten is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus weer omhelst. Maar ook dat je door hem laat omhelzen. En dat je eigenlijk je zorg, je pijn, je verdriet weer opnieuw aan hem overgeeft. Mag ik u vanavond eens vragen? En er zijn ook jongeren, mag ik jou vanavond eens vragen? Waar heb u, waar heb jij je hoop op gesteld in deze tijd? In deze onzekere tijd? Van wie verwacht jij het in deze gebroken wereld? U moet bij Christus zijn. Hij is het die ons rechtvaardigt. Hij is het die ons kracht geeft. En vanuit zijn geloof mogen wij leven. Paulus die schrijft in Filippenzen 4 en daarmee wil ik afsluiten. En ik weet wat het is om vernederd te worden. En ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dat woord kracht, dat is het woord dynamis. En dat is, heeft alles te maken ook met een dynamo, met explosie. Als je de Heer Jezus Christus mag kennen, dan mag je weten, alle dingen kan ik aan door Christus die mij dynamis geeft, mij kracht geeft om daar doorheen te komen. En dat bid ik u zo van harte toe. Amen. Laten we met elkaar de Heere danken. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanavond ook in alle rust uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan bij Habakuk. Habakuk, zijn naam betekent omhelzen. Habakuk die te maken had met ellende, met pijn, met moeite in zijn leven. Heer, we willen bidden dat we net als Habakuk, dat we u ook blijven omhelzen. Heer, dat u ook degene bent die ons blijft omhelzen. Heer, want zonder u kunnen we helemaal niks in deze wereld. En we willen zo bidden, ook voor komende week. U kent ons leven. U weet ook wat de komende week ons weer staat te wachten. Heer, maar dat we ons oog ook gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Heer, we willen ook bidden voor de wereld om ons heen. We zien dat er zoveel nood is, ook zoveel geestelijke nood. Zoveel mensen die geen rust en vrede gevonden hebben in de Heer Jezus. Wilt u ons ook gebruiken als een instrument, als een licht om dat ook te verspreiden? We willen ook bidden, Heer, in het bijzonder voor uw volk Israël. Als we zien dat ze in deze wereld ook steeds meer en meer alleen komen te staan. Dat we ook weten op grond van uw woord dat er nog een moeilijke tijd aan zit te komen voor uw volk. Maar dat we ook over de tijd mogen heen kijken. En mogen weten dat er een moment zal zijn dat ze uw naam zullen aanroepen. Dat er een moment zal komen dat u zal terugkeren naar deze aarde. Dat u werkelijk vrede en gerechtigheid zal brengen. Heer, wat een geweldig groot moment zal dat zijn. Dat u orde op zaken gaat stellen. Heer, en we zien uit naar uw komst. Heer, en tot die tijd willen we zo bidden, wilt u ons vasthouden. We willen ook bidden, Heer, voor al het evangeliewerk wat gedaan wordt. Zowel onder uw volk Israël, als ook onder de Arabische volken daaromheen. Heer, als ook in alle andere landen, er is er maar één die werkelijk vrede en rust kan geven. En dat is uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we aan u mogen vasthouden in deze tijd. En dank u wel voor wie u bent. We prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.